Vrienden, gemeente, we zijn hier samengekomen in het aloude kerkgebouw van de hervormde gemeente van Waarder. In een rouwdienst die vooraf zal gaan aan de begrafenis van Arie Johannes Bos, die afgelopen zondag voor ons onverwacht, maar op Gods tijd is overleden. We willen hem hier herdenken. We willen hem herdenken voor het aangezicht van de Heere met persoonlijke woorden, maar ook juist vanuit het woord van onze God. Ik geef het woord aan Wilco, namens de familie, namens hemzelf zal hij in memoriam uitspreken. En als hij uitgesproken is, dan zal dominee van der Ziel met ons de liturgie aanvangen.
Graag wil ik wat met jullie delen over het leven van mijn vader. Maar eerst zou ik een ieder graag namens de familie willen bedanken voor alle hulp en steun in welke vorm dan ook verleend aan onze vader. Ook een ieder bedankt voor de zorg en bijstand de afgelopen week, maar ook vandaag. Het heeft ons goed gedaan. Nogmaals dank daarvoor. Op 16 oktober 1939 werd onze vader geboren op een boerderij aan de Tussenlanen te Bergambacht. Daar groeide hij op met zijn 5 zussen en 2 broers. En bracht hij zijn jeugd door met al het kattenkwaad dat erbij hoorde. Ik denk dat verschillende aanwezigen dat wel kunnen beamen. Maar details zal ik u besparen. Hij doorliep de lagere school in Bergambacht, de landbouwschool in Gouda en zijn militaire dienstplicht. Bij het ouder worden en verschillende vriendinnetjes die hij gehad heeft, ontmoette hij in 1961 onze moeder in het laag eind 14 te Driebrugge, waar hun liefde echt begon. Op 20 oktober 1965 mochten ze trouwen. In dit kerkgebouw is hun huwelijk ingezegend met de woorden uit 1 Petrus 5 vers 7... werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Ze konden gaan wonen en werken op de boerderij waar onze moeder is geboren. Ze mochten 5 kinderen ontvangen en we hebben als gezin leuke uitjes gehad. De daagjes naar het Betuwe strand in Beest zijn voor ons mooie herinneringen. Het eerste wat onze pa daar deed was de loopplank op om van de hoogste duikplank af te duiken. In de tussentijd ontwikkelde hij de boerderij verder uit. Hij heeft wat zakken cement gebruikt om te bouwen. Eind jaren 80 gingen ze voor het eerst echt op vakantie met een CBTB-reisgezelschap naar Venetië. Daarna volgden nog vele reisjes. Met name de reis naar Israël heeft indruk gemaakt op onze vader. In juli 2004 kwam pa met een klaplong in het ziekenhuis terecht en werd hij genoodzaakt om op de boerderij een stapje terug te doen. Daar had hij het erg moeilijk mee. Ik persoonlijk kan me nog goed herinneren, toen hij in mei 2005 aan die klaplong geopereerd moest worden, dat hij de dag ervoor het land inging en aan de wetering bij een hek de polder instaarde. Wat zou er door hem heen gaan, dacht ik toen. Verschillende keren heeft hij in het ziekenhuis gelegen, maar de opnamen in 2018 zullen we niet snel vergeten. Daar werd voor zijn leven gevreesd, maar wonder boven wonder mocht hij weer opknappen en thuiskomen. Het onverwachte verlies van onze moeder op 15 juni 2020 was een hele zware slag voor hem. Het had hem aangegrepen, maar ook hier mocht hij de kracht ontvangen om door te gaan. De laatste 2 jaren werd zijn gezondheid toch wel minder en minder. Telkens als hij in het ziekenhuis kwam, krabbelde hij er toch weer bovenop. Maar zijn ongelukkige geval van 22 juli jongsleden en de bekkenbreuk die hij daarbij opliep en de pijn die hij daarbij had, was heel zwaar voor hem. Hij is toen opgenomen in de Ronsehof in Gouda. Dat is ook de plek waar hij afgelopen zondag even over 10:30 is ontslapen. Over zijn geloofsleven was Pa erg gesloten. Heel graag ging hij naar de kerk. Hij ging eigenlijk altijd. Want zo heeft hij eens gezegd, een hele tijd geleden tijdens een huisbezoek: thuisblijven is gemakkelijker dan naar de kerk gaan. Zondagavond 13 juli jongstleden is zijn laatste kerkgang geweest. Ook ging hij graag naar de mannenvereniging, contactmiddag en het zanguurtje op dinsdagmorgen. Tijdens het bezoek van de ouderling in de Ronsehof hebben ze samen mogen spreken over Psalm 130. Uit diepte van ellende roep ik tot u, o Heere. Daarbij mocht hij toen ook zeggen dat hij er naar uitzag om hem te ontmoeten. En die uitspraak mag ons troost geven.
Als eerste wil ik graag iedereen die ik dat nog niet gedaan heb, mijn oprechte deelneming betuigen met het verlies, het overlijden van Arie Bos. En voor we verder gaan, spreken we uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid. Amen. Op zijn tijd, maar voor ons onverwacht, heeft de Heere uit ons midden weggenomen onze geliefde vader, schoonvader, opa en overgrootvader, Arie Johannes Bos, weduwnaar van Heiltje Bos Verwoerd sinds 15 juli 2020 in de leeftijd van 85 jaar. Zo hebben jullie als familie zijn overlijden bekendgemaakt. En dat is ook wat ons hier vanochtend samenbrengt om hem te gedenken die ons dierbaar was. Als vader, als opa en overgrootvader, als broer en zwager, als oom of vriend, ook als gemeentelid of in welke betrekking we ook met hem gestaan hebben. En we zijn hier ook samen om straks zijn lichaam te gaan begraven. En dat is een ingrijpend iets. Ingrijpend en aangrijpend omdat de dood altijd weer scheiding brengt. De dood scheurt immers mensen van elkaar af. En dat geeft pijn en verdriet. Net als 5 jaar geleden toen we hier ook samen waren omdat jullie geliefde moeder zo heel onverwacht was overleden. Helemaal onverwacht was het nu niet, want met name de laatste jaren was Arie's leven erg broos en kwetsbaar en werd al eerder voor zijn leven gevreesd. En het betekent ook voor jullie dat nu het ouderlijk huis is weggevallen en jullie in die zin als kinderen nu ook wees zijn. Arie is ons ontvallen en zo hebben we allen onze eigen gedachten en herinneringen aan hem. Persoonlijk heb ik hem leren kennen als een vriendelijke, sympathieke en ook wat stille man die graag onder de mensen was. Sinds het overlijden van jullie moeder heb ik hem enkele keren bezocht en ook daarna regelmatig ontmoet op de contactmiddagen en dinsdagsmorgens op het zanghuurtje hier. En wat me daarbij opviel in die bezoeken, dat moeder voor hem in meerdere opzichten zijn steun en toeverlaat was. En het hem erg zwaar viel haar te moeten missen en nu alleen verder te moeten. Maar ook dat kenmerkte hem, hij ging niet bij de pakken neerzitten, maar pakte zo goed en zo kwaad als dat ging de draad weer op. In dat verband zei iemand die hem ook goed gekend heeft van de week, ondanks toenemende beperkingen wist hij toch altijd weer vooruit te blikken. En zo was het ook. De Heere gaf hem er telkens weer de kracht voor. Trouw bleef hij zijn plekje innemen ook in de kerk, maar ook op de mannenvereniging, de contactmiddag en het dinsdagse zanguurtje hier in de kerk. Zolang het kon, was hij er. Hij kwam zelfs naar het zanguurtje met zuurstof aan zijn lichaam. Wat er diep bij hem van binnen leefde, wat het geloof betreft, Wilco zei het al, dat bleef eigenlijk helemaal verborgen. Hij behoorde nog tot een generatie die moeilijk over de dingen van de eeuwigheid spreekt. En als je daarover met hem probeerde te spreken, beaamde hij soms wel de dingen die je aandroeg, maar zelf er woorden aan geven, dat was lastig. Wel heeft hij meermalen gezegd wel eens jaloers te zijn op het getuigende levenseinde van zijn vrouw. Maar het is gelukkig, zeg ik erbij, ook niet aan ons om daar verder een oordeel over te vellen. De Heere weet het, hij alleen kent het hart, ook het onze. En zo is hij op de opstandingsdag van Christus, jongstleden zondag 27 juli, door de Heere op zijn tijd uit dit leven weggenomen, in de gezegende leeftijd van 85 jaar. En mensen zeggen dan al gauw, oh, dat is een mooie leeftijd. En daar klinkt dan iets in door van, nou ja, dan is het allemaal niet zo erg. Maar zo is het niet, want het was wel je vader waar je van hield, je opa die je lief had. En dan doet leeftijd er ook helemaal niet toe. En het betekent ook opnieuw een lege plaats in de harten en levens van velen onder ons. Ja, 85 jaar, veel staat er dan in je levensboek geschreven. Hoogten en diepten, blijdschap en verdriet, het was er allemaal ook in zijn leven. Wilco heeft er zojuist een klein stukje uit in herinnering gebracht. Maar aan het eind van dat levensboek staat nu ook geschreven en hij stierf. Zoals dat eens ook aan het einde van ons aller levensboek geschreven zal worden. Want de mens, zo leert de Bijbel ons, gaat naar zijn eeuwig huis. Want hoe sterk we soms ook menen te staan, in werkelijkheid is het leven broos en vergankelijk. Niet maakbaar, maar o zo kwetsbaar. Wat is het daarom goed en rijk dat we in deze dienst van woord en gebed ook de Bijbel mogen openslaan. Want dat is het woord van de levende God, die ook de God van het leven is. En daarom vinden we juist in de Bijbel wat we allemaal zo nodig hebben, troost. Troost tegenover de vergankelijkheid van het leven. Troost in het verdriet dat de dood altijd weer teweeg brengt. Want niet alleen spreekt de Bijbel over onze zonden als oorzaak van de dood, maar veel rijker van genade in Jezus Christus die de dood heeft overwonnen. En die gezegd heeft, wie in mij gelooft, die zal leven. Eeuwig leven. En die troost, die ene, de enige troost in leven en sterven, wens ik jullie en u allen dan ook van harte toe. Waardoor we ons ook gaan herkennen in het verlangen van de dichter van Psalm 42, wat we nu samen gaan zingen. Het is de psalm die als wens van vader ook gezongen is 5 jaar geleden bij de begrafenis van moeder. En daarom willen we die nu opnieuw zingen. We zingen de versen 1, 3 en 5. Laten we samen bidden om Gods nabijheid en de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Zo komen we, Heere, voor uw heilig aangezicht, de morgen van deze dag, samen met de bedroefde familie Bos, omdat een geliefde vader, opa en overgrootvader, broer en zwager, of in welke verbanden we ook met hem gestaan hebben, Heere, ons door de dood is ontvallen. Komen wij tot u, Heere, die de levende God bent, en ook de God van het leven, maar is het de dood, die verschrikkelijke dood die ons hier vanmorgen samenbrengt. O Heere, dan bidden we van u. Wil ons nabij zijn, wil ons gedenken. In al onze gedachten en gevoelens. En wil zo, Heere, spreken vanuit uw woord van de troost. De enige troost die er ook in deze situaties is. Om te mogen weten, geborgen te zijn in uw Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. De Heere, dan wordt het tegenwoordig zoveel gezegd, ja, de dood hoort bij het leven. En in die zin is het waar dat elk mens, wie we ook zijn, aan de dood is onderworpen. Maar niet omdat dat zo hoort, maar omdat de dood er later is bijgekomen. En Heere, dat was niet omdat u het zo gewild hebt, maar het was door ons, door onze ongehoorzaamheid aan u, is de dood gekomen. Maar we danken u, Heere, dat u het daarbij niet hebt gelaten, dat u toen het mensdom niet aan zichzelf hebt overgelaten. Maar al in het paradijs, toen wij u de rug toekeerden, klonken daar die genadevolle woorden. Adam, waar ben je? Want u was uw schepsel kwijt en u wilde het weer terug. En daar klonk al die rijke belofte van de komst van uw Zoon, die even later ook gekomen is. En om onze zonden aan het kruis is gestorven en daar de straf heeft weggedragen die wij hadden verdiend. O Heere, wij bidden u, geef ons daar houvast aan. Geloof, toevlucht nemend geloof tot u, want u belooft het in uw woord, wie in mij gelooft, die zal leven. Daar, Heere, bidden we u om, laat zo het evangelie ook vanmorgen ruim en rijk mogen klinken, te midden van alle droefheid en gemis. Wees daarin, Heere, en ieder nabij, in het bijzonder ook de familie, de kinderen, de kleinkinderen, en verdere familie wil geven wat nodig is. En leid ons, Heere, zo ook in de verkondiging van uw woord. Laat het mogen doordringen in onze harten. Want Heere, dan gaat het niet om de opvatting of de mening van een van uw dienaren. Maar gaat het er ook vanmorgen om, als uw woord opengaat en verkondigd wordt, dat u het bent die tot ons spreekt. Laten we dan zo het ook mogen horen, Heere, als uw Heilige Geest wat uw Heilige Geest tot ons te zeggen hebt. En wat tot onze vrede dient en tot eer en verheerlijking van uw grote naam is. We danken u, Heere, ook voor het leven van Arie Bos in de 85 jaar die u hem hebt gegeven. We danken u, Heere, voor wie hij was voor ons als vader, als opa en overgrootvader. als broer, als zwager, maar ook als gemeentelid, die altijd trouw zijn plek ook hier in de kerk heen innam. Wilt u hen, heren, vertroosten en nabij zijn en alles geven wat nodig is? We danken u, heren, ook dat u Wilco ook de kracht gaf om uit te spreken wat hij uit wilde spreken. We bidden u, heren, voor de organist, voor de koster en de man die de techniek bedient. Wilt u ze allen nabij zijn, heren, en geef ons zo een dienst tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Hoor ons uit genade. We bidden het om Jezus wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen zoals u ze afgedrukt vindt ook op de liturgie. De eerste is uit 1 Petrus 1, daarvan de versen 5 tot en met 11. En als tweede Filippenzen 4, vers 4 tot en met 9. 1 Petrus 1, daar komt het woord van de Heere als volgt tot ons. Desgelijks gij jongen, wees de ouden onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met de ootmoedigheid bekleed, want God weerstaat de hoovaardigen, de trotsen, de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Die wederstaat vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, die volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dan luisteren we naar wat Paulus schrijft in Filippenzen 4. Verblijd u in de Heere te allen tijd, wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Tot zover de lezingen uit Gods woord. Voordat we een tekst daarvan gaan overdenken, gaan we eerst samen zingen. En wel de psalm die we 5 jaar terug ook gezongen hebben bij de begrafenis van moeder. En dat was toen, herinner ik me nog, omdat ze het vroeger ook met jullie als kinderen en rond het orgel, dat jullie het vaak zongen en zij het dan speelde. Psalm 75 vers 1, u alleen, u loven wij. In de meditatie wil ik graag met u stilstaan bij het zevende vers uit 1 Petrus 5. Die woorden die ook boven de rouwkaart staan: werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Kinderen, kleinkinderen, verdere familie, gemeente en overige belangstellenden ook thuis. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Op 20 oktober 1965, bijna 60 jaar geleden, hebben deze woorden hier in deze kerk ook geklonken. Ik weet niet of het was vanaf de kansel of daar beneden ergens, zoals we tegenwoordig doen. Maar hoe dan ook, wel in een dienst waarin een zegen is gevraagd over het huwelijk van Arie en Heiltje. Wilco vermeldde het al. Een tekst, zoals zo vaak in de Bijbel, met een opdracht of een bevel en een belofte. Werp al uw bekommernis op hem. Dat is het bevel, de opdracht, want, en dan volgt de belofte, hij zorgt voor u. En zo doet de Heere dat meestal. Als God een opdracht geeft, geeft hij bijna altijd er ook een belofte bij. Maar andersom ook. En laten we dat ook niet vergeten. Geeft hij een belofte, dan hoort daar meestal ook een opdracht, een bevel bij. Nu staat er in onze tekst ook een woord dat wij niet meer zo kennen. Zeker onze jongeren niet. Jongens, ik kan me voorstellen, en misschien heb je het al wel opgezocht toen je het boven de kaart zag staan, maar zei, ja, bekommernis. Wat is dat nou? Een ouderwets Nederlands woord, met heeft alles te maken met je zorgen maken. En wel zodanig zorgen maken dat er een angstige ongerustheid en bezorgdheid over je komt. Zo kun je bekommerd zijn over heel veel dingen. En daarom ook een mooie tekst om mee te krijgen aan het begin van je huwelijk. Zeker gezien ook de belofte die erin meeklinkt. Want dat is immers de praktijk. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. De roze wolk, vaak in het begin, maakt spoedig plaats voor de realiteit van het leven. Met alle zorg en zorgen van dien. En die zorgen zijn ook vader en moeder Bos bepaald niet bespaard gebleven. Wie hen gekend heeft, weet dan ook wel het een en ander te noemen. En wat vader Arie betreft, met name de laatste jaren van zijn leven, kenmerkten zich door steeds toenemende zorgen vanwege zijn gezondheid en daarmee gepaardgaand afnemende krachten. Maar ook de zware slag van het zo plotseling overlijden van zijn lieve vrouw, het heeft hem erg aangegrepen en veel bekommernis gegeven. Want ja, bekommernis, het is van alle tijden. En het is ontstaan door onze ongehoorzaamheid aan God. Laten we dat ook eerlijk onder ogen zien. Want na de zondeval heeft de Heere immers gezegd, van nu aan zal de aarde dorens en distels voortbrengen. Nou, zeker een boer is daar niet blij mee, met distels in het weiland. Dorens en distels, ze hebben scherpe stekels, hè, waaraan je je lelijk kunt verwonden. En zo is het leven ook stekelig geworden. Je kunt er flinke wonden aan oplopen. Dat was ook het geval onder de mensen waaraan Petrus zijn brieven schreef. Verstrooide vreemdelingen noemt hij ze aan het begin van de brief. Het waren christenen die het niet gemakkelijk hadden. Ze werden lastig gevallen vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus. Er werd op ze neergekeken. En ze werden als tweederangs burgers behandeld en achtergesteld. En daarom, ja, bekommerd. ongerust en bezorgd. En Petrus wil hen met zijn brieven nu komen bemoedigen. En dan wijst hij hier in deze tekst, maar ook ons vanmorgen erop, dat er één is die voor hen zorgt, ondanks welke omstandigheid ze ook verkeren, en voor wie niets onmogelijk of te moeilijk is. Lopen jullie te tobben met dit of dat, wil Petrus zeggen, houd het dan vooral niet in eigen hand, maar werp al die bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En Petrus citeert hier woorden uit Psalm 55. En daar staat het haast nog rijker. Ik zal het u lezen. Daar staat in Psalm 55 vers 23. Werp uw zorg op de Heere en hij zal u onderhouden. En dan weer zo'n heerlijke belofte. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Bekommernis. Het omvat dus eigenlijk alles waarover een mens in kan zitten en mee kan tobben. In die zin kennen we allemaal onze bekommernissen. Ja, wie niet? Ook jullie jonge vrienden. Toch? Veel krijgen jullie te zien van anderen die van alles met je delen. En niet alleen jullie, dat geldt ons allemaal. En vaak zijn dat hele gelikte plaatjes, die iets uitstralen van geluk en van voorspoed. En misschien denk je dan ook wel eens, ik wou dat ik het zo voor elkaar had. Maar dat is niet zo. En dat maakt je soms misschien wel wat somber. En voel je je wel eens eenzaam, ondanks al die contacten. Dat komt heel veel voor. Onderzoeken wijzen het telkens weer uit, ook onder de jeugd zijn er veel bekommernissen. Maar zeker ook als we al wat op leeftijd gekomen zijn. Hoeveel kan er niet zijn, hè, waar je je zorgen om maakt en overloopt te piekeren. Slapeloze nachten, als het gaat om de zorg van je kind of kinderen. Het was ook vader en moeder Bos niet vreemd, als je die gekregen hebt. Over je kleinkinderen, je kunt er soms nachten van wakker liggen. Of over je werk, je inkomen, over je huwelijk, noem het allemaal maar op. Ja, er groeien heel wat dorens en distels op ons levenspad. Bekommernis, dat woord komt ook veel voor in het woordenboek van mensen die de Heere hartelijk lief kregen. Nee, de Bijbel leert ons geen welvaartsevangelie, wat je soms ook hoort verkondigen. En wat erop neerkomt dat als je maar goed gelooft, dat het je dan allemaal voor de wind gaat. Nee, integendeel. Juist dat kan tot verdrukking leiden, net zoals hier bij de lezers van Petrus' brief. En ook in ons land wordt het steeds moeilijker om er echt vooruit te komen en opvattingen uit te dragen die haak staan op de mening van de wereld om je heen. Waardoor je uitgelachen wordt of onheus behandeld. Nee, dat is niet altijd gemakkelijk om dan staande te blijven en vol te houden. Maar laten we maar eerlijk zijn, dan ligt het gevaar levensgroot om erop te loeren. Om je dan maar wat gedijs te houden en wat water bij de wijn te doen. Want ja, wie wilde nou voor ouderwets of achterlijk versleten worden? Bekommernissen. Daarbij kun je ook denken aan de tegenslagen die je in je leven ondervindt. De een meer dan de ander, maar toch. En soms lijkt het wel dat als je de Heere echt lief hebt, dat dan de tegenslagen nog groter zijn dan van iemand die, zoals we dat dan zeggen, om God nog gebod geeft. Ook daar staan voorbeelden van in de Bijbel. Onder andere Asaf heeft daar enorm mee geworsteld. Hij vertelt daarvan in Psalm 73. Ik was nijdig, zegt hij, op de voorspoed van de goddelozen. En Asaf worstelde daar ook mee. Ik zeg het maar in mijn eigen woorden. Ik die de Heere oprecht wil dienen, ik krijg slag op slag. En mijn buurman die nergens aan doet, die gaat fluitend door het leven. Hij heeft er enorm mee geworsteld. Maar kreeg er oog voor toen hij zag op uiteindelijk hun levenseinde. Want dat is uiteindelijk bepalend. Kortom, lieve mensen, bekommernissen. Dat woord staat als het ware vetgedrukt in elks levensboek. Al die dingen die we zojuist hebben genoemd, kunnen je enorm terneerdrukken en de levensvreugde hier op aarde geweldig temperen. Maar weet u wat voor een christen nu de grootste zorg is? En waar hij het meest onbekommerd is, als het goed is tenminste, dat is niet om zichzelf, maar om God. En wel om de eer van God. Als je van de liefde van de Heere hebt mogen proeven, en die liefde ook hebt mogen ondervinden in je leven, dan wordt je grootste zorg of God wel aan zijn eer komt in jouw leven. Heeft dat ons wel eens bekommerd? Heb je daar wel eens van wakker gelegen? Want met dat doel zijn we immers geschapen. Zijn we op deze wereld niet om voor onszelf te leven, maar voor God. En doen we dat? Nee, dat doen we niet. Wij geen van allen zoals we hier samen zijn en thuis meekijken. Vanuit onszelf hebben we God niet lief, maar onszelf alleen. En doen we daarom ook wat we zelf goed vinden en belangrijk, zonder ons af te vragen wat God van ons vraagt. Doppen we het liefst onze eigen boontjes en willen we ons ook niet onderwerpen aan de Heer en zijn geboden en inzettingen. O ja, dat is zeker waar, een leven zonder God, dat kan lang goed gaan. Heel lang, soms wel een leven lang. En naar aardse maatstaven kan het je dan allemaal ook nog voor de wind gaan. Maar pas op, pas op. Als dat zo blijft en niet verandert in ons leven, dan sta je straks, als ook uw en jouw en mijn leven eindigt, letterlijk met lege handen en de mond vol tanden voor God. Want de afloop, die telt. Het gaat er niet alleen maar om hoe kom ik dit leven zo goed mogelijk door, maar het gaat er uiteindelijk om hoe ga ik dit leven uit. Want sterven wordt niet, dat betekent niet alleen het einde van ons leven hier op aarde, maar dan zullen we ons moeten verantwoorden voor de rechterstoel van God. Verantwoorden over de wijze waarop wij invulling hebben gegeven aan ons leven. Was dat met of was dat zonder God? En als dat laatste het geval is, ik hoop dat dat voor niemand van ons geldt, dan zullen we te horen krijgen, ga weg van mij in de eeuwige duisternis. O vreselijke gedachte dat dat ook maar voor één van ons zal gaan gelden. Maar als ons leven hier een leven in geloof was, verbonden aan de zaligmaker Jezus Christus, dan zal het klinken, o zo rijk, kom binnen, jij gezegende van de Vader en beërf het koninkrijk. Lieve mensen, meer mogelijkheden zijn er niet. En groter verschil is er ook niet. En dat maakt sterven tegelijk ook zo ernstig. Want dan is het van twee in één. Of behouden worden, eeuwig gelukkig, zalig, of eeuwig verloren, rampzalig. Bedunkt, is dat niet alle reden ons daarover vooral te bekommeren? de grootste zorg om te hebben. Want als die realiteit gaat doordringen, dan wordt dat ook je grootste zorg. Hoe kan het weer goed komen tussen God en mij? En dat ook, hoe kan ik tot eer van Hem leven? Wat moeten we dan doen als dat je zorg is geworden? En ik hoop dat we die zorg allemaal kennen. Ons leven verbeteren, goed ons best gaan doen en zo netjes mogelijk gaan leven. Dit doen en dat laten. Kortom, de mouwen omhoog en de tegenaan, jongens. Ach nee. Dan maak je het veel te moeilijk als je op die manier denkt en doet. En lieve mensen, echt waar, het is veel, veel gemakkelijker. Veel eenvoudiger, echt waar. Onze tekst wijst ons hier de weg. Werp al je bekommernissen op Hem. Niet zelf aan de slag, nee, werp het op Hem. Ziet u dat? Ga tot Hem, tot Jezus, die om onze zonden, om ons gebrek aan eerbied en ontzag voor en in gebrek aan gehoorzaamheid aan de Heere, de straf daarvoor, want er staat straf op, eeuwige straf, die heeft Hij willen overnemen. De doodstraf die wij hebben verdiend, werd aan Hem voltrokken aan het kruis. Lieve mensen, daar, en daar alleen, ligt de oplossing. Gaan tot Jezus, zien op Hem, geloven in Hem, hoe we het ook willen noemen. Het is allemaal hetzelfde. Daartoe worden we ook opgeroepen door heel de Bijbel, ook vanmorgen hier. Want God, Hij wil niet dat er ook maar één van ons in die eeuwige rampzaligheid terechtkomt. Maar Hij wil dat we ons allen bekeren, opdat we eeuwig met Hem zullen leven. En zo is ook het sterven van Arie Bos daarom voor ons allen een signaal, een roepstem als het ware. Zijn dood roept ons allen toe, ook vanmorgen. Bereid uw huis, zorg dat je er klaar voor bent, want ook u, ook jij, zult eenmaal sterven. Of als Jezus eerder terugkomt, voor zijn rechterstoel staan. En daarom, werp al je bekommernis op Hem. Blijf er niet mee lopen. Houd het niet vast, maar druk het ook niet weg. Maar doe wat Petrus hier aanraadt. Geef het uit handen, geef het over. Zeg dan maar, Heere, hier ben ik. Hier ben ik, een groot zondaar. Ik erken het, Heere. En zeg dan maar wat de dichter van Psalm 130 zegt. Zo u, Heere, in het recht zou treden en gadeslaan al mijn ongerechtigheden, als u daarna zou handelen, Heere, o vreselijk, wie zal dan bestaan? Dan is het verloren. Maar, ja, een goddelijk maar bij u is vergeving, zo zingt hij dan verder, altijd geweest. En zo is het nog, lieve mensen. Laat niets je daarom weerhouden, maar werp al je bekommernis op Hem. Echt waar, Hij wil niets liever dan dat u ermee komt, om u zo van al uw bekommernissen te bevrijden en het rustig te maken in uw hart, zodat u in die zin onbekommerd kunt verder leven en de eeuwigheid kunt aandoen. Want aan dat werpen is immers de belofte verbonden, want Hij zorgt voor u. Zoals ook Jezus zelf eens heeft bevolen. En dat is weer zo'n opdracht en met daaraan gekoppeld een heerlijke belofte. Kom tot mij, zegt Jezus, ook vanmorgen, allen die vermoeid en belast bent, bekommerd, en ik zal u, belofte, rust geven. Want dat is namelijk wat er gebeurt, als we het allemaal in de handen van de Heere geven, in geloof, ons aan Hem toevertrouwen, dan komt er rust. Met name waar het onze schuld voor God betreft, want die is dan weg. Weg. Overgenomen door Jezus. Als je dat mag weten, hoe aangevochten misschien ook, maar toch, dan komt er ruimte in je benauwde hart en daardoor rust, onbekommerdheid. Zoals Paulus dat ook aangeeft in Filippenzen 4, wat we gelezen hebben. Daar zegt hij het ook. En bedenk er dan bij dat hij dat schreef terwijl hij zelf in de gevangenis zat. Laat uw begeerten, dus dat wat je graag wilt en waar je vanaf wilt, laat het in alles, al je bekommernissen, met bidden en smeken bekend worden bij God. Werp het van je af op hem. En dan zegt Paulus niet, en de mensen, als je dat nou doet, dan verdwijnen al je bekommernissen als sneeuw voor de zon. Nee, dat niet. Dat zegt hij niet. Want dat staat er niet. Want u dacht misschien inmiddels wel, ja, dat is mooi. En dat is ontzettend rijk als je mag weten dat je zonden vergeven zijn. Maar al die andere moeilijkheden, die dorens en die distels, al die bekommernissen van het dagelijks leven, die gaan daar nog niet mee weg. Daar heeft u gelijk in, dat klopt. Maar dan zeg ik, dat belooft de Heere ook nergens. Maar wat hij wel belooft en doet, is dat hij in de benauwdheid, dus in al die zorgen en moeiten, er dan bij wil zijn. Kijk, en die wetenschap, dat geeft dan rust. Niet de omstandigheden veranderen dan altijd. Soms wordt het alleen nog maar erger. Maar dan verandert er iets in je hart. Je krijgt er rust onder. Onbekommerde rust. Het weten dat God je ook de kracht zal geven om de moeite te dragen. Omdat je weet dat hij voor je zorgt. Zoals Petrus het ook hier zegt. En in die moeite die dan blijven ook kracht zal geven om het te dragen. En zo horen we het ook van Paulus. Wat er dan gebeurt. Dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, dan je deel wordt. Die rust, de vrede van God, de rust, de innerlijke rust. En dat lezen we, lieve mensen, op talloze plaatsen in de Bijbel. Ik noem maar twee voorbeelden. Psalm 62. Mijn ziel is immers stil gerust tot God, zegt David daar. Terwijl hij in de grootst mogelijke moeilijkheden zit. Hoe komt dat? Nou, dat zegt hij ook. Want van u is mijn verwachting. En zo spoort hij ons ook aan, wat Petrus hier ook doet. Stort uw hart uit voor zijn aangezicht. Ja, kieper de hele emmer maar leeg. Dat mag. Sterker nog, dat wil de Heere nu zo graag. Werp al die bekommernissen op hem. Psalm 37, om er nog eentje te noemen, houdt ons dat ook voor. Wentel uw weg op de Heere, dat is precies hetzelfde. En dan ook weer die belofte. Hij zal het maken. Ziet u weer, bevel, maar ook belofte. Hij zorgt voor u, zegt Petrus hier. Je kunt ook vertalen, dat is eigenlijk nog mooier. U gaat hem ter harte. Ja, zo is nu God. Bewogen met innerlijke ontferming over mensen, ook al is het door eigen schuld, die bekommerd zijn. U gaat hem ter harte. Als je het niet gelooft, dan zeg ik, kijk dan eens in gedachten naar die kruisheuvel Golgotha. Want daar is dat het duidelijkst geworden dat het waar is. Dat we hem ter harte gaan. Hij had zondaren zo lief, dat hij voor hen zelfs de dood inging. Nou, als je dat ervoor over hebt, gaat iemand je dan ter harte of niet? Laat dan de belofte van onze tekst, hij zorgt voor u, ons allen aansporen en de vrijmoedigheid geven om het bevel, de opdracht, werp al uw bekommernissen op hem, op te volgen, om vanuit die diepten van ellende met mond en hart te roepen tot hem die heil kan zenden, hulp, verlossing. Want ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop, zegt ook de dichter, in al mijn klachten toch op zijn onfeilbaar woord. Dat geeft rust. Ik eindig zoals we 5 jaar geleden ook geëindigd zijn. Ja, die God is ons een God van volkomen zaligheid en bij de Heere zijn uitkomsten tegen de dood. Amen. We zingen als antwoord op de verkondiging Psalm 130, die denk ik het laatste ook geklonken heeft in het leven van Arie in het de Ronse Hof. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden en ik blijf de Heer verwachten. 1 en 3 van Psalm 130. Samen danken en ook bidden. Getrouwe Heere, ja, groot is uw trouw. Zo mocht het al klinken voor de dienst vanaf het orgel. O Heer, en wat is het waar? Ook dit samen zijn mocht staan in het teken van uw trouw. Dat u ons opnieuw hebt willen voorhouden en oproepen. Werp al je bekommernissen op mij. Blijf er niet zelf mee rondlopen en tobben. O Heere, we zijn zo van die doe-het-zelvers. Die van alles bedenken, maar nergens rust in kunnen vinden. Heere, we zullen het alleen vinden in u. Wijs ons, Heere, daarin allen de weg. Hoe verschillend omstandigheden ook kunnen zijn van ons allen. Maar Heere, dat is toch de enige weg die tot ware rust en vrede leidt. Om het uit handen te geven, over te geven aan u en het van u alleen te mogen verwachten. Heere, heb dank voor uw woord, dat ook vanmorgen hier mocht klinken en geef dat het met ons mee zal gaan. Niet alleen vandaag, maar heel ons leven door. Wilt u ons, Heere, eraan verbinden en telkens weer daarop doen zien? Zoveel stemmen komen er tot ons van allerlei kanten en worden we daardoor beïnvloed, of we willen of niet. En het is altijd maar de vraag, is het waar, zeker in onze tijd? Maar Heere, dan mogen we het weten, uw woord, dat is waar, van begin tot eind en tot in alle eeuwigheid. U zegt het ook zelf, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Dat ons dat, Heere, het houvast mag geven, midden in dit leven vol van gebrokenheid, vol met dorens en distels, om zo, onbekommerd toch, onze weg te mogen gaan, wetend dat straks die heerlijkheid wacht die u hebt bereid, door uw dood aan het kruis en opstanding uit het graf. Heere, wij bidden u, gedenk ons zo ook in het verdere. Als we zo dadelijk dit kerkgebouw verlaten, de gang gaan maken naar het graf. Heere, weer zo'n aangrijpend moment. Als dan ook het afscheid definitief zal worden. O Heere, gedenk dan in het bijzonder de kinderen, de kleinkinderen, maar ook de verdere familie. Broers, zwagers, zussen en schoonzussen, u weet, Heere, wat ze nodig is. We bidden u, Heere, ook voor hen die korter of langer geleden ook aan een open graf stonden om een geliefde te gaan begraven. Dan de herinneringen weer boven kunnen komen, wonden weer gaan schrijnen. Heere, geef dat we ook dan mogen beoefenen wat we vanmorgen hebben gehoord, om ook dat op u te werpen in de wetenschap van het geloof dat u voor ons zorgt. Gedenk ons zo, Heere, wil ons zo nabij zijn. We danken u ook voor het werk van de begrafenisondernemer. Ook hij het alles zo heeft mogen volbrengen, geef ook hem, Heere, verder wat nodig is, ook bij de gang naar het graf. Wees ons zo allen nabij, Heer, en geef dat we ook morgen onze plaats in de kerk niet leeg zullen laten, maar met verlangen zullen opgaan om opnieuw te horen wat u daarin tot ons te zeggen hebt en wat tot onze vrede dient en tot eer en verheerlijking van uw grote naam is. Hoor ons zo, om Jezus wil. Amen. Bijna 60 jaar geleden, aan het einde van de dienst waarin het huwelijk werd ingezegend, werd Psalm 68 vers 10 gezongen. We hebben het 5 jaar geleden ook gedaan aan het eind van de rouwdienst, toen moeder begraven werd. En daarom willen we het nu opnieuw doen. Psalm 68 vers 10, ook een heerlijke psalm. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. 68 vers 10. Thank you. We hadden het over onder andere Gods trouw en zijn goede zorg. Hij zorgt voor u. Ik moest nu denken, als je nu naar buiten kijkt, vanmorgen dachten we nou, het gold van de regen en nu schijnt inmiddels weer de zon. Mogen we daarin ook niet een blijk van Gods gunst zien. Laten we nu eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God u, u zij al de eer. Amen.
We zijn nu gekomen aan het einde van dit ons samen zijn en gaan onder uitleidend orgelspel zijn lichaam begeleiden naar de begraafplaats hier net buiten het dorp. En ik mag u uitnodigen om de gang met ons te maken. Ik stel voor dat we de gang naar de begraafplaats lopend maken, dat we dan ook stil zijn. En, pardon, ik wil ook vragen aan de dragers om de plaats bij de baar in te willen nemen. Als zij daar staan, wilt u dan opstaan van uw zitplaatsen, dan gaan we buiten alles in orde maken. Dan gaan we de overledene via die deur buiten brengen, gaan we buiten alles in orde maken. En dan kom ik terug om u uit te nodigen voor de gang naar de begraafplaats. En voor de gang naar de begraafplaats, of als u naar elders toe wil ik u de trouwe zorg van onze Heere toewensen.